Een hele serie over de Heer Jezus, die zelf 7 keer in het Johannesevangelie heeft gezegd dat hij ik ben, is met dan een toevoeging de weg, de waarheid, het leven, het licht. Schitterende dingen. En bij die 7 uitdrukkingen die we vonden in het Johannesevangelie horen ook 7 wonderen. Ook 7. Natuurlijk heeft de Heer Jezus veel meer wonderen gedaan dan 7. Maar 7 zijn vermeld in het Johannesevangelie. En die corresponderen ook met die uitdrukkingen van hem. Ik ben de weg of ik ben de ware wijnstok enzovoort. En nu is er een merkwaardige 8e dag. Dat zeg ik omdat die term voorkomt in de feesttijden van de Heere. En dat is dus niet een uitdrukking in de zin van ik ben iemand, maar hij noemt alleen zijn naam nog 1 keer in het Johannesevangelie. En dat is in Johannes 18. Ik ga dat straks met u lezen. Ik wil even dat inleidingje denk ik afmaken. In Johannes 18 komt nog 1 keer voor dat hij ik ben heeft gezegd. En dat is een hele bijzondere, maar er is geen wonder bij. En nu staat op de uitnodigingkaart van vroeger, van vorig seizoen, Hebreeën 1 en Hebreeën 13. Ik weet niet of u dat kaartje nog hebt. Maar Hebreeën 1 geeft een opsomming over wie de Heer Jezus eigenlijk is. Dus de ik ben wordt daar omschreven. En in hoofdstuk 13 krijg je dus een afronding van lofprijzing en eer en glorie is aan hem. Daarom staat het in de uitnodiging. Daar wijk ik een beetje van af. Ook al omdat het vlak voor Pasen is nu. Want ik wou met u toch vanavond de uitdrukkingen ik ben koppelen aan de Olijfberg. En dus is het een studie over de Olijfberg. En dat is iets afwijkend, maar u zult ontdekken dat het echt in dit hele schema past. En ik begin daarom te lezen met 2 Samuel, het Oude Testament, 2 Samuel. Ik heb dat wel eens geciteerd tijdens een van de avonden, maar ik weet dan niet meer of het in Emmen was dan wel in Emmen op Scheiderveen. Sorry hoor, daar ben ik wel eens op vakantie geweest vroeger, als jongetje van 6, 7. Maar ik wil dus toch graag u meenemen naar 2 Samuel. Zei ik zo pas 1 Samuel, dat was het zo. 2 Samuel. Hoofdstuk 15. Dat staat boven, niet in de tekst, maar de opstand van Absalom. Het gebeurde daarna dat Absalom zich van een wagen en paarden voorzag met 50 man die voor hem uitsnelden. Nou, Absalom wil zijn vader David van de troon stoten. Die geschiedenis die kennen we, denk ik. Kinderbijbel, catechisatie, het lezen van de Bijbel. Dat gaat zover dat David een keuze moet maken. Ga ik nu tegen mijn zoon vechten? Ga ik daar wat aan doen? Of ga ik vluchten? Nu moet je voorstellen dat David een strijder was. David Goliath is heel bekend. Maar hij won de veldslagen tegen de Filistijnen en zo. Tegen anderen. Het was een strijder. Een bekwame strijder. 2 Samuel 15 vers 30. En David ging al huilend de weg omhoog naar de Olijvenberg. Zijn hoofd bedekt en zelf ging hij barrevoets. Ook van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, terwijl ze al huilend de berg opgingen. Vers 32. En het gebeurde toen David op de top van die Olijfberg kwam, waar men zich voor God neerbuigt. Daar stop ik. Dit is de eerste keer dat de Olijfberg genoemd wordt in de Bijbel. En nu blijkt op de Olijfberg een plek te zijn waar men zich voor God neerbuigt. Ik hoop dat dat landt. Want dat is eigenlijk een soort ondertoon, een soort fundament. Waarom zou de Heer Jezus niet gestreden hebben? Had hij dat gekund? Nou, David had de keuze om te strijden of om naar deze plek te gaan. En de Heer Jezus had ook de keus om te strijden. Hij had 12 legioenen engelen kunnen gebieden en die waren gekomen. Nou, ze hadden geen poot om op te staan. Niks. Heeft hij daarvoor gekozen? Hij koos ervoor om naar de top van de Olijfberg te gaan. Op die plek waar men zich voor God neerbuigt. En dan ineens komt Gethsemane, ligt op de Olijfberg, dat wist u al. Komt dat hele gebeuren van Gethsemane in een bepaald licht te staan. Heel apart, heel bijzonder. De Heer Jezus. Nu ga ik naar het Nieuwe Testament. Voor zover ik weet, is dat de eerste keer staat dat in Johannes 8. Johannes 8. Maar de data van de verschillende evangelisten zijn niet altijd precies te duiden. Dus het is wel eens wat moeilijk. Soms zijn dingen in het Johannes-evangelie direct aan het begin, terwijl ze in andere evangelieën helemaal aan het eind staan. Bijvoorbeeld de tempelreiniging, dat hij daar naar binnen gaat en dat hij al die mensen daar wegstuurt en die tafels van wisselaars omkeert en de duivenverkopers wegstuurt. Nou ja, dit is verschil. Maar Johannes 8. Maar ik moet eigenlijk beginnen bij hoofdstuk 7, vers 52... Het laatste vers van hoofdstuk 7, Johannes 7. En ze antwoordden en zeiden tegen hem: bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek. Dat was Nicodemus die dat als een soort verdedigingswoord voor de Heer Jezus zei. Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. En nu komt het regeltje wat ik bedoel. En ieder ging naar zijn huis. Ja, dan staat er bij ons een hoop verwijsteksten misschien in jouw Bijbel. En dan komt een nieuw hoofdstuk en er staat weer een kopje boven. Maar dan moet het eigenlijk doorlezen. En ieder ging naar zijn huis, maar Jezus echter ging naar de Olijfberg. Toen men hem niet wilde, en dat was notabene aan het eind van het Loofhuttefeest. Nou, ik kom daar straks nog op terug, want het merkwaardige is dat Loofhuttefeest en de Olijfberg aan elkaar gekoppeld worden straks in de toekomst. Maar hier gaat de Heer Jezus naar de Olijfberg. En nu ga ik met u lezen Johannes 18, waar onze tekst voorkomt, die ik vanavond graag met u wil overwegen. Johannes 18, vers 2. Nou, laat ik bij vers 1 beginnen, dat is beter. Johannes 18, vers 1. Nadat hij dit gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron of Kidron, waar een hof was die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had. Er zijn twee categorieën. En de politiek en de religie. Ik hoop dat dat land bij je. Dienaars van Pilatus, dat was politiek, van de politieke kant. De heersende macht toen, maar ook dienaren van de overpriesters en de fariseeën, meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoekt u? Ze antwoordden hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zei tegen hen: ik ben. Het woordje het mag u echt tussen haakjes plaatsen. Hij noemt alleen zijn naam. Ik ben. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. En toen hij dan tegen hen zei: ik ben, deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw: wie zoekt u? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Tot zover. Ik weet niet of dit tot ons doordringt. Dat de Heer Jezus daar op die plek gebeden heeft: Vader, indien het mogelijk is, laat de drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij vroeg de discipelen om met hem te blijven waken. En ze konden het niet. Iedere keer vielen ze weer in slaap. Hij was van hen een steenworp ver verwijderd. Dat is een moeilijke term misschien. Maar dat betekent dat er toen wel te degen een soort afstand bestond tussen degene die stenen gooiden en die stenen kreeg tegen zijn hoofd of tegen zijn lichaam. De steniging kwam vaak voor. Bij Stefanus bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament later, een paar dagen later, nou ja, een paar weken later, gebeurde dat nog. Een steenworp ver betekent dus, hij ging staan op de plaats waar de stenen ongeveer terecht kwamen. Ook dat. Probeert u het dus. Hij ging dus bewust een steenworp ver. Vroeger dachten we, hij wilde zich toch nog even afzonderen van hen. Nee, er zit veel meer achter. Deze diepere laag is heel bijzonder. En de Heer Jezus heeft daar op een bijzondere manier gevraagd van: kun je nog met me meevoelen, kun je met me meegaan? Maar ze konden het niet, ze sliepen, ze waren vermoeid en ze zijn 3 keer in slaap gevallen. Daar heeft de Heer Jezus zijn strijd gestreden, zoals het lied Johannes de Heer zegt, daar doorworstelde hij zijn strijd alleen. Het prachtige lied, het is middernacht. In de hof streed hij. Daar bukte hij zich. Of een wat modernere versie: hij kwam bij ons heel gewoon. En in de tuin van de pijn, dat is een couplet van dat lied waar ik net van sprak, verkoos hij om een lam te zijn. De Heer Jezus. Daar heeft hij gestreden, daar heeft hij gebeden. En zijn zweet werd gelijk grote druppeltjes bloed die op de aarde vielen. Dat is daar gebeurd. Johannes maakt van die strijd, die moeitevolle periode van de Heer Jezus, geen gewacht. Hij spreekt er niet over. Johannes schrijft over de Heer Jezus, die God de Zoon is. Het is alsof Johannes dan denkt, door Gods geest geïnspireerd, dat zwakke, dat was er wel, maar dan moet je bij de mens Christus Jezus zijn. Dat is Lucas zijn verhaal. Dat is een heel andere benadering van het evangelie. In Lucas is de Heer Jezus ook geboren. Als u het kerstevangelie leest, dan leest u dat uit Lucas, want daar staat het allemaal precies. In Bethlehem en in kribben en elders. In Johannes is de Heer Jezus niet geboren. Hij was er al. Het woord is vlees geworden. Maar het was er al wel, hij was al bij God en het woord was God. Er is geen sprake van geboren worden. Heel precies, zelfs niet van sterven in het Johannes-evangelie. Daaruit blijkt de prachtige schoonheid van Gods heilige geest die ons een portret schildert van de Heer Jezus in het Johannes-evangelie totaal anders dan in de andere evangeliën. Ik ga me niet om wat het mooiste voor mij is of zo, maar het is gewoon compleet anders. Het is heel uniek. Het is heel apart. En hier in het Johannes-evangelie heeft de Heer Jezus dat zijn zweet grote bloeddroppels werd niet laten zien. Maar wat hij wel liet zien, en dat laten de anderen helemaal niet zien, is dat hij, toen hij Judas zag naderen, Judas die die plek kende, Judas die op de Olijfberg was geweest met de Heer Jezus vele keren, Judas die misschien wel de Bijbelstudie had meegemaakt, waarvan Matthäus 6:24 spreekt, op de Olijfberg over de toekomstige dingen, een hele Bijbelstudie over de vele dingen die nog zouden komen, Judas is daarbij geweest. Judas is erbij geweest toen de Heer Jezus huilde, weende op de Olijfberg. De Heer Jezus heeft 2 keer geweend. De Bijbel zegt het. En beide keren op de Olijfberg. 1 keer toen hij de stad zag, weet je wel, wat wij noemen op Palmpasen. Goed, vergeet die term maar. Maar het was wel het moment waarop hij op de ezel naar Jeruzalem ging. En daar op de helling van de Olijfberg zat. En daar weende over de stad. Och, dat jullie op deze dag herkenden wat tot jullie vrede diende, maar jullie hebben dat niet gewild. En de eerste keer dat dat gebeurde, dat wenen, dat was toen Lazarus uit het graf werd geroepen in Bethanië. En Bethanië en Betfage liggen beide op de Olijfberg. Was in Bethanië, waar het graf van Lazarus was, waar Jezus weende. Was hij zo bewogen met Martha, met Maria, dat zeiden de mensen. Nou, ik denk het niet, maar hij wist wat hij ging doen. Hij wist heel precies. Dus het ging niet om de bewogenheid die hij etaleerde, maar om iets anders. De hele macht van de zonde waar hij voor gekomen was, dat lag daar eigenlijk voor hem. Dat werd duidelijk gemaakt in een vriend die in een graf lag, die daar al enkele dagen lag, al 4 dagen, en Martha zegt, hij riekt al, dat betekent de ontbinding is al begonnen. Maar dat doet niets af aan het feit dat Jezus wist wat hij ging doen. Want hij zei van tevoren, ik ga daarheen om hem op te wekken. Op de Olijfberg. Daar hebben ze een maaltijd voor hem bereid. Johannes 12. Daar at de Heer Jezus. Daar hebben ze niet, laat maar zeggen, een flinke pot stampot gehad en de Heer kwam binnen en nou, u kunt wel een hapje meeprikken. Nee, zo was het niet. Ze hebben een maaltijd voor hem bereid. Specifiek voor hem. En Lazarus was ook een van hen die mee aan de tafel waren. En daar is ook die maaltijd geweest waar Maria, die kostbare nardesmirre uit dat flesje, dat albasterflesje, liet stromen en de voeten van de Heer Jezus zelfde. En natuurlijk kritiek van Judas, want dit had allemaal in sociale zin beter aan de armen kunnen worden gegeven. Nou, daar hadden ze toen ook al een linkse regering voor. Sorry hoor, dat is een oprisping misschien van mij, maar dat is altijd hetzelfde. Maar het accent wordt verlegd van hem naar de prut. Dat gebeurt altijd. Dat is een permanent proces. En de Heer Jezus zei, dit heeft ze tot mijn begrafenis gedaan. Nu al, vooraf. Denk aan mij. Toen de Heer Jezus het avondmaal had ingesteld, is hij ook naar de Olijfberg gegaan nadat ze de lofzang hadden gezongen. Iedere keer komt die Olijfberg, iedere keer komt dat weer terug. Gethsemane ligt de olijvengaard of den olijvenhof, zoals ik dan een Vlaamse broeder hoor zeggen, op een prachtige manier, die hebben een eigen taal, die lag op de Olijfberg. Daar, de berg zegt het al, maar daar was die tuin, daar lag Gethsemane. En daar heeft de Heer Jezus dat vreselijke willen meemaken. Maar daar, uitgerekend daar, komt nu Judas aan met de politiek. Ik hoop dat het bij je land hoor. En de godsdienst, de religie, dus dienaren van Pilatus en dienaren van de overpriesters en de schriftgeleerden. En hij, Judas, de valse profeet, ik noem hem even zo, met taal uit het boek Daniel en met taal uit het laatste Bijbelboek, die loopt voor hen op, leidt hen naar die plek, kende die plek. Daar was de plek waar hij, de Heer Jezus, zich boog. David, waar men zich voor God neerboog daar. Judas kende die plek, heel precies. Hij is niet naar Betanië gestapt, want daar heeft hij ook wel gelogeerd en gegeten. Hij is ook niet naar Betfage gestapt, waar het ezeltje vastgebonden zat. Daar waren ze ook geweest. Je zou het allemaal kunnen doen, maar hij is precies naar die plek gegaan. Wist heel precies waar dit gebeurde. En de Heer Jezus staat daar, niet knielde daar. Dat is Lucas. En de andere evangelisten. Hij staat daar en ziet ze komen en vraagt ook nog, wie zoeken jullie? Hij wist heel precies wat er ging gebeuren en wie daar waren. En ze zeggen, Jezus de Nazoreër. En dan begint het. Hij noemt zijn naam. En pat, het hele spul ligt op de grond. Hij had het helemaal niet nodig dat er een leger kwam. Dat er legioenen kwamen van engelen om hem te ontzetten. Eén woord, één machtswoord en alles lag op de grond. En dat gebeurde daar. Wat zijn ze verbaasd geweest? Wat moeten ze zich achter de oren gekrapt hebben? Van wat doen we hier? Wat gebeurt hier? En ze zijn weer overeind gekrabbeld en de Heer Jezus vraagt voor de tweede keer, wat willen jullie? Wie zoeken jullie? En nog een keer zegt hij dat hij het is, maar dan moet je die laten gaan en hier ben ik. Dit is zo aangrijpend dat de Heer Jezus zich weerloos opstelde, zijn handen uitstrekte. Ze hadden hem nooit en nooit kunnen pakken als hij dat niet had willen doen. En ze hebben hem daar vandaan geboeid en gebracht in de stad. En daarna het hele proces voor Pilatus, Herodes, de hoge priester. En uiteindelijk Golgotha, het kruis. Dit is Goede Vrijdag. Nog niet helemaal, het was dus Witte Donderdag, maar ik noem het wel Goede Vrijdag. Want dit is de aanloop naar de kruisiging, de aanloop naar Goede Vrijdag geweest. Dit is wat daar gebeurde. De Heer Jezus, de echte Ik Ben, heeft zich zo overgegeven. Probeer dit ook vast te houden, want het verhaal gaat verder. De Heer Jezus is via de hoge priester die zijn kleed scheurde toen hij hoorde dat hij de Ik Ben was. Want bent u dan? Ja, u zegt het. Nou, wat hebben we nog aan getuigen nodig, riep die man. Nu hebben we het zelf gehoord. Godslastering, hij heeft zichzelf God gelijk gemaakt. Nou, dat hadden ze goed begrepen. Dat was zo. En ze hebben hem bij Pilatus gebracht en Pilatus kon geen schuld vinden, niks. 7 keer heeft Pilatus gezegd dat hij geen schuld vond in hem. Herodes heeft hem ook nog proberen te onderzoeken, maar hij heeft geen woord gegeven. En dus kon Herodes ook niks zeggen. Het gebeurde dan ook niet. En toen toch maar om het volk tevreden te stellen, er moet toch een slachtoffer zijn, er moet een soort schandpaal zijn, er moet iemand zijn die de schuld krijgt. Een zondebok, nou, letterlijk en figuurlijk. En hij werd naar het kruis gebracht en daar heeft men hem gekruisigd. Daar heeft de Heer Jezus fysieke, lichamelijke pijn gekend op een vreselijke manier. Maar dat voelden ook die medegekruisigden. Die hadden dezelfde pijn. Maar het uitzonderlijke is dat 3 uren lang de zon niet zichtbaar was. En de pijn die jou en mijn zonden heeft gebracht, op hem werden neergelegd. Dat heeft de Heer Jezus toen in die 3 uren van donkerheid voor God beleden, alsof het zijn zonden waren. Ik kom daar nooit over uitgedacht. Iedere keer als je zelf misschien wel je verkeerde gedachten hebt of een verkeerde keuze maakt, dan kom je er weer uit. Dat heeft de Heer Jezus voor beleden. Dat heeft hij, mijn schuld, mijn verkeerdheid, mijn ongerechtigheid, al mijn zonden voor God beleden. Niet als een soort massa, 1 keer bam, maar stuk voor stuk. Daar kun je niet over uit, want dat kan dan niet voor zoveel mensen. Nou, als de snelheid van computers zo gigantisch wordt, dat we het niet meer kunnen bijfietsen, dat kan ik al niet meer. zou hij die alle scheppingskracht en alle scheppingsmacht heeft, niet in diezelfde tijd zo snel deze dingen hebben kunnen zeggen? Antwoord: ja, dat kan. Wees maar eens eerlijk. Al jouw zonden, al mijn schuld, al onze overtreding, al onze ongerechtigheid, het is weg. Hij heeft het voor God beleden. Anders zou u nooit één dag vrede hebben, zou u nooit één dag blijdschap kunnen krijgen. Dat bestaat niet. Alleen maar daardoor. En toen heeft Jezus het kunnen zeggen, na die 3 uren van donkerheid: het is volbracht, het is klaar. Ze hebben hem in een graf gelegd. Nou, daar ga ik met Pasen over doorpraten, dat is nu niet aan de orde, maar ik wil zo graag deze geschiedenis even doornemen met u, zodat u die lijn te pakken krijgt. En die lijn is dat hij na 3 dagen of 2,5 dag opstond uit het graf. Hij is hier niet. Ze zijn naar binnen gegaan en ze hebben het verzoendeksel gezien. Ik vind dat een van de prachtigste dingen. Er gaat iemand naar binnen en ziet aan de linkerkant een engel staan en aan de rechterkant een engel staan. En daar op de plek waar het lichaam van de Heer Jezus heeft gelegen. Je moet je voorstellen dat bij de tabernakel en later bij de tempel cherubijnen stonden op die verzoendeksel, op die ark, maar op dat verzoendeksel. En die gingen zo, keken naar beneden. En toen kwamen ze naar binnen en toen kijken die 2 engelen die daar stonden, die kijken naar de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Alsof je de grote verzoendag, het verzoendeksel, daar zag. In die open ruimte van een rotsgraf. Daar. Daar lagen de kleren nog. Zoals in de grote verzoendag de kleding van de hoge priester, leest u zorgvuldig Leviticus, en u komt eruit Leviticus 16. De kleren die de hoge priester droeg op de grote verzoendag, die bleven in het heiligdom. En de hoge priester zelf trok weer zijn prachtig gewaad aan, zijn prachtig tenue aan, en kwam naar buiten, maar die kleren bleven daar. En dat waren linnen kleding. Wat zagen ze daar liggen? De linnen kleding. Het is alsof je na de grote verzoendag even in het heilige der heiligen mag kijken en mag zien wat daar is gebeurd op dat moment. En ze hebben geschrokken gereageerd. En hij komt diezelfde dag nog in hun midden. Op de eerste dag van de week. De Heer Jezus in het midden van de gelovigen. Hij had ze daar gebracht vooraf. Toen iedereen tegen hen en tegen hem was, had hij een bovenzaal waar hij de discipelen bij elkaar bracht. En daar heeft hij het avondmaal ingesteld. Daar heeft hij gepraat over het vaderhuis. Daar heeft hij gepraat over de Heilige Geest. Daar heeft hij gepraat over vrucht dragen. Prachtig, maar heeft hij ook gesproken over de Vader en hij en de verhoudingen tussen de Vader en de Heer Jezus. Dit schitterende, schitterende heilsplan is daar allemaal aan de orde geweest. En daar zijn ze ook op die opstandingsdag, in diezelfde ruimte zijn ze daar bij elkaar. Waarschijnlijk de enige locatie waar ze nog een beetje vrede konden vinden. En daar komt de Heer Jezus en hij toont zijn handen en zijn zijde. En wat er dan gebeurt is onbeschrijfelijk. 40 dagen heeft de Heer Jezus nog daaromheen iets gedaan. Vele tekenen nog gedaan. Onder andere zijn ze in Galilea geweest waar Petrus zegt: ik ga vissen, die 153. En Petrus zijn belijdenis, zijn erkenning. En dan komt het moment, en dat vindt u in Lucas zo prachtig terug, dat zij na die 40 dagen naar de Olijfberg gaan. Ik ben weer terug bij mijn thema, dat voelt u. En daar heeft hij nog met hen gepraat. U vindt dat in Lucas 24 en ook in Handelingen 1. Handelingen 1 is ook van Lucas, dezelfde schrijver. Die gaat gewoon door met het verhaal. Dat kun je gewoon doorlezen. Handelingen 1, daar spreekt hij met hen en dan zegent hij hen, staat er echt. En terwijl hij hen zegende, werd hij opgenomen. Vanwaar is de Heer Jezus vertrokken? Op die lichte wolkenwagen werd hij van de aard gedragen, voer hij op tot 's vaders troon, dat prachtige lied. in de troonwagen van God, in de gloriewagen van Yahweh, met de Shechina en alles wat eraan vastzit. En, nou, daar zit een lawine aan gedachten achter en bij en toegevoegd. Die landde daar, als ik dat zo zeggen mag. En hij stapte in, de Heer Jezus, en hij was nog bezig met te zegenen. Nou, zo is hij vertrokken. Vanaf de Olijfberg. En waar is hij dan? Was hij heen gegaan toen? Nou, de Bijbel zegt, hij is dus opgevaren naar de Heer Jezus. En hij is nu aan Gods rechterhand. En als u daar een illustratie van wilt, Daniël 7 heeft voorzegd dat er een moment zou komen dat de oude vandaag op de troon zou zitten met alle engelen en vuur en glorie en heerlijkheid en majesteit. Maar dat met de wolken des hemels de mensenzoon zou komen en dat de mensenzoon gebracht zou worden bij die oude vandaag. Wat gebeurde op de hemelvaartsdag? Een wolk onttrok hem aan hun oog. Regendag? Nee, de wolkkolom. De Shechina, de wolk van heerlijkheid, onttrok hem aan hun oog. En zo is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. En bij de oude vandaag, zal ik het heel gewoon zeggen, bij God de Vader terechtgekomen. Die hem alle macht heeft gegeven in hemel en op aarde. Staat er notabene bij in Daniël 7. Daar is de Heer Jezus nu. En wat nu straks? Nou, straks komt de Heer Jezus terug. Dan komt hij in glorie en in heerlijkheid met diezelfde gloriewagen. Want de engelen die bij de discipelen staan, als de Heer Jezus is weggegaan, zoals hij van u is weggegaan, Handelingen 1, zo komt hij ook terug. Dus hij is weggegaan in die gloriewagen, naar de heerlijkheid gegaan, in de eeuwigheid, bij de Vader gekomen. Maar zo komt hij ook terug. Komt hij dan terug? Ja, zegt de Bijbel, ga ik met u lezen, Zacharia 14. U kent hem, maar ik wil het toch graag lezen. Zacharia 14. En daar vindt u het wonder. Weet je wat, bij elk ik ben gebeuren is een wonder. Nou, hier is ook een wonder bij. Zacharia 14. Vers 1, eventjes. Zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit in uw midden zal worden verdeeld. Dan komt de strijd van alle volkeren, alle heidenvolken, zegt vers 2. Die worden verzameld voor de strijd tegen Jeruzalem. Dan zal de stad genomen worden, ingenomen worden, de huizen worden geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap vertrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal Yahweh, de Heere, uittrekken, de Ik Ben, die zal uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Dat mag u naar raden, maar zo heeft hij altijd geholpen. Maar dan komt het. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, voor alle duidelijkheid. Het is niet de Nijverdalse berg, het heuveltje, of de Hellendoornse berg, of een andere club. Het is de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, dus dat is de eerste duiding. Ten oosten daarvan, dat is een tweede duiding. Zo van, je kunt niet een andere locatie bedenken. Dat kan niet. Hier is eigenlijk de postcode erbij gegeven. Zo zouden we dat vandaag zeggen. Ten oosten. En dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden. Naar het oosten, naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan. Als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken. En de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere die ik ben, en dat is ook mijn God, komen en al de heiligen met u. Dat betekent dat op dat moment de Heer Jezus op de Olijfberg komt. En eigenlijk denkt u, nee, natuurlijk, als God opnieuw handelt, waar begint hij dan? Nou, waar hij vroeger stopte, precies op diezelfde plek. Op die plek waar men voor zich voor de Heere neerboog, daar komt de Heer Jezus. Precies daar. Dus daar waar Judas en zo kwamen om hem te arresteren, waar hij zijn naam noemde, daar ook waar hij in bittere nood zijn lijden proefde en ondervond wat Jesaja 53 zo profetisch schitterend beschrijft, daar komt de Heer Jezus terug. En de Bijbel zegt dat hij dan Jeruzalem binnentrekt. Dan gaat hij Jeruzalem binnen. En zal hij van die stad, die in de handen van de heidenvolken is, Zacharië hoofdstuk 14, maar ook al 13 en ook al 12, dat al die heidenvolken die daar bij elkaar zijn om die stad te vernielen, om eens en voor altijd die stad uit de geschiedenisboeken te laten verdwijnen, dat daar de Heer Jezus komt. En wat zegt hij dan? Nu zal ik het heel voorzichtig zeggen. Ik ben. En ze deinzen allemaal achteruit. En ze vallen allemaal op de grond. En ze hebben geen been meer om op te staan. Het is over. Er is geen strijd van de Heer Jezus in de zin van, en er wordt een wapengekletter gevonden en de kanonnen bulderen. En dat zal best. Maar zo staat het hier. En dat is heel merkwaardig dat Johannes 18, ik ben, en ze vallen allemaal achterover. Voor wie gold dat toen? Dat was toen voor de valse profeet Judas. Dat was toen voor de politieke macht, de dienaren van Pilatus. Dat was toen voor de religieuze macht, kerkelijke geloofsmacht. En straks in de toekomst, het is precies hetzelfde, dan is daar de mens der wetteloosheid, die loopt voorop. Dat is de duivel zelf, de antichrist, aangestuurd. En dan zijn daar politieke machten, de heidenvolken, die zijn er allemaal. En het godsdienstige, ja, die hebben nog steeds een soort godsdienst, maar zonder de Heer Jezus. Dat is die valse kerk. Het is steeds hetzelfde, maar het is zo precies getekend dat je er bijna een beetje angstig voor wordt. Durf ik dat wel aan de buurman te vertellen? Durf ik wel te zeggen hoe het straks gaat en wat er komt als de Heer Jezus hier op aarde komt? Maar dan komt de Heer Jezus. En wie zijn daar bij hem? Alle heiligen met u. Dat staat hier. Dus hij komt niet alleen. Nou, ik zal u een paar namen noemen. Nee, hè? Het zijn niet alleen de oude broeders, ook, maar ook de jonge gelovigen. Iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen als zijn heiland, als zijn verlosser, en leven uit God heeft, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Maar wie leven uit God heeft, hoort bij de Heer Jezus. Is door de Geest, want de Heilige Geest kwam in jou nadat je geloofd hebt, maar maakte je op dat moment deel uit van het maakte je op dat moment dat je deel uit ging maken van het lichaam van Christus. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Toegevoegd aan dat ene lichaam. Bij elkaar gebracht in het lichaam. En hij komt. En hij heeft intussen een bruid gekregen. Wie zijn dat? Nou ja, dat is een discussie. Maar ik hou vol. Het is de gemeente van onze Heer Jezus. En die komt met hem naar beneden. En die gemeente die met hem naar beneden komt is een stad, als een stad. Dat is ook niet zo vreemd, want ook het negatieve van de Satan en van zijn plannen, dat wordt met een stad, het grote Babylon, bedoeld en getekend. Maar ook met een vrouw, een grote hoer. Dus die beelden, vrouw en stad, die zijn zowel in het negatieve terug te vinden in het laatste Bijbelboek, als ook in het bijzonder positieve terug te vinden. En daar komt de gemeente uit de hemel als een bruid die voor haar man versierd is. En dat nieuwe Jeruzalem, daar moet u even aan wennen misschien. We raken er misschien wel nooit aan gewend, maar dat bent u. Dat bent u zelf. Ik zeg niet dat u daar wandelt, dat staat er helemaal, dat staat nergens. En daar op die straten van goud, daar zal ik mijn Heer aan. Nou, er zijn wel mensen die daar wandelen, maar u bent het niet, u bent die stad zelf. Dat is even slikken, maar dat staat echt in de Bijbel, anders zou ik het niet durven zeggen. Maar, En u komt uit de hemel. En wat hebt u dan? Ja, dan hebt u een hoge muur. En in die muur zitten gaten. Er zitten 12 gaten in. En elk gat, zegt de Bijbel in Openbaring 21, is een parel. En op dat ene gat staat een naam. Juda. En het tweede staat een naam. Zebulon. Of Benjamin. Of Issachar. Of Naftali. Of Benjamin. De 12 namen staan op die poorten. Vroeger, ik heb het ook zo gezegd, zei ik, nou, tot in eeuwigheid, tot in, nou ja, al die heerlijke jaren zal zichtbaar zijn dat het heil uit de Joden is. Nou, dat staat er niet. Dat heb ik bedacht toen. En ik denk dat ik daar niet zoveel verkeerd aan heb gezegd, want dat wordt ook zichtbaar. Maar het gaat veel eer om wat anders. Als in Jeruzalem nu een poort is, u bent er misschien geweest, en heb u de Damascuspoort gehad. Is dat Damascus daar? Wat bedoelt de Bijbel nu te zeggen met de Damascuspoort, bijvoorbeeld? Nou, dat is dat van daaruit de route naar Damascus kan beginnen. Dat bedoelt de Bijbel. En we zijn er heel gewoon in. We wonen in de Rijsense straat in Nijverdal. Is dat Rijssen? Nee, dat is de route van Nijverdal naar Rijssen. En dat is bij de Bouwerstraat en dat is bij ieder dorp, iedere stad heeft diezelfde dingen. En dat betekent dit, dat als u uit de hemel komt als een stad met al die poorten, dat er 12 openingen zijn waardoor de zegen van God, de heerlijkheid van God, de glorie van God naar Juda, naar Benjamin, naar Issachar, naar Naftali zal gaan. U stroomt de heerlijkheid van God uit die stad. Dat betekent, en dat is een parel, dat is zoiets kostbaars, dat is glorie van God, middels die stad naar die stammen gaat. Want Israël wordt op dat moment gezegd, u komt alle heiligen met u. En dan is de vijand niet alleen verslagen, dat is negatief. Dan zeg je, nou, alleen nog lijken. Maar het is veel eer positief dat de zegen van God vanaf dat moment ook naar die stammen gaat. En dat op dat moment de volkeren genezing nodig hebben. Dat komt ook uit die stad. Want aan de boom van bijzondere zegen zijn de bladeren tot genezing voor de volkeren. Dat is die tijd. Ik zeg niet dat ze daar wandelen. Degene die daar wandelen waarschijnlijk in die stad, dat zijn de oud-testamentische heiligen. En dat zijn de grote scharen mensen die niemand tellen kon, niet tot God geloof kwamen. U en ik hebben deze enorme opdracht om de Heer Jezus te vergezellen op de Olijfberg. En Jeruzalem, het aardse Jeruzalem, waarin volgens het boek Ezechiël een tempel gebouwd wordt met een groot altaar, want in de stad die van boven komt is geen tempel, is dus ook geen altaar. Daar heb je ook niet zon en maan nodig, hemelse origine, want het lam is haar lamp en God is haar licht. Maar op aarde gaat nog steeds de 24-uurseconomie gaat verder. Maar al die dingen vallen in één klap samen als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. En dat moet een geweldige zegen zijn. Dat is een geweldige zegen voor Israël. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe de Heer Jezus zich moet hebben gevoeld, wetend dat dit allemaal nog zou komen, dat ze dat heil, het geloven in hem, afwezen. Dat ze daar nee tegen zeiden. Dat ze dat niet wilden. Iedere keer heeft hij het geprobeerd. Iedere keer. 3 jaar lang, dag in dag uit, geprobeerd dat volk te bereiken. En ze hebben nee gezegd tenslotte. Nu moet het op deze wijze. Dat Gods plan met Israël doorgaat, dat is waar. Maar Gods plan met jou en met mij is zo geweldig, zo subliem, zo hoog, zo bijzonder. Dat u nu mag zeggen, ja, dat is het wonder van ik ben in Gethsemane. Dat is het. Het geheim is de Heer Jezus zelf. Hij is het wonder. En dit is als een afronding van die hele serie over de Ik Ben-uitspraken met de daarbij horende wonderen, is dit misschien wel het allerhoogste. Want hij zelf is de Ik Ben, dat wisten we al steeds. Maar hij is ook het wonder. Want u bent een wonder als u gelooft in hem. En u gaat met hem verschijnen. U gaat met hem komen in heerlijkheid. En dat gebeurt weer op diezelfde olijfberg. Wat een oplossing heeft God bedacht. Niet een soort politieke strijd met wapengekletter, maar een hele andere oplossing. Het is een geestelijke strijd geweest door de Heer Jezus, gestreden aan het kruis en vooraf in Gethsemane op de olijfberg. Daar heeft hij dit aanzien komen en aanvoelen komen. En hij heeft het tot het einde toe volbracht. En wij mogen rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Dat is de zegen. U bent zo bijzonder gezegend. En dit is allemaal gekoppeld aan Goede Vrijdag, donderdag, vrijdag, Pasen. Pasen is de opstandingsdag. Maar dit is de olijfberg, de route van de olijfberg. Ik vind het zo apart dat in het Oude Testament daar al een soort smaak, een soort reukje van is geweest. Een plek waar de Heere zich, waar men zich voor de Heere wilde neerbuigen. En dat heeft David geweten. En dat heeft de Heer Jezus heel precies geweten. Maar ook gedaan. De Heere zegene ons. Amen.